BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five van het pensioen. De coronacrisis hakt er flink in bij de pensioenfondsen. Nooit eerder stonden de dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen zo laag als nu, onder de 85%. Intussen wordt er hard gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel dat er nog voor de zomer zou moeten zijn. De vraag is, hoe ziet het pensioen van de toekomst eruit? Daar gaat het over deze week in de Big Five van het pensioen. Het is eigenlijk een grote drie deze week vanwege 4 en 5 mei natuurlijk. Mijn eerste gast is Marieke Knoef. Zij is hoogleraar empirische micro-economie in Leiden. En zij is als wetenschapper betrokken bij de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. Welkom mevrouw Knoef, fijn dat u er bent.
Ja, goedemorgen.
Wat fascineert u zo aan pensioenen dat u uw hele carrière daaraan wilt wijden?
Ja, u gaf in het voorstukje al aan het origamipapier. Ik kreeg toen ik jong was origamipapier op mijn verjaardag. En ik vond dat heel erg mooi en ik was er dan ook heel erg zuinig op. Nou, origamipapier, dat is een soort Japans vouwpapier waar je mooie bloemen, sterren, vlinders mee kan vouwen. Maar toen vervolgens werd ik 18 jaar en toen zeiden mijn ouders, nu moet je toch echt je kast opruimen voordat je het huis uitgaat. En toen kwam ik dat pakje origamipapier weer tegen. En wat bleek, ik had eigenlijk maar een kwart van dat pakje origamipapier gebruikt. Dus ik had zelf helemaal niet goed geoptimaliseerd, want ik had het beter helemaal op kunnen maken, want nu doe ik er helemaal niks meer mee. Maar dat gaf wel aan, hoe moet je spullen, vrije tijd, geld nou eigenlijk verdelen over je leven heen? Zodanig dat je de meeste welvaart eruit haalt. Dus eigenlijk, als je het dan in pensioentermen kijkt, wil je weten, wanneer moet je je geld eigenlijk uitgeven, hè, zodanig dat die euro jou het meeste nut oplevert.
Ja, dus dat is wat u zit uit te vogelen de hele dag.
Min of meer, ja.
Ja. En dat is een interessante gedachte van je consumeergedrag en je spaargedrag, om dat over je hele leven te zien. Ik denk dat u een van de weinige mensen bent die daar zo bewust over nadenkt. Denkt u ook niet?
Ja, ik krijg nog wel eens vragen ook van mensen die zeggen, ja, maar je kunt toch nooit te veel sparen voor je pensioen? En dat gaat inderdaad over dat verdelen over dat leven heen. Want dan zeg ik, ja, je kunt wel degelijk te veel sparen. Want je wil het geld uitgeven op het moment dat je er het meeste gelukkig van wordt.
En dat
betekent niet dat je te veel spaart en een heel goed pensioen hebt, maar gedurende je leven op een houtje moet bijten.
Maar dat is interessant. Nou, daar gaan we het komend uur over spreken. Ik zou eerst eens even willen onderzoeken wat het effect van de coronacrisis op ons pensioenstelsel is. De dekkingsgraden zijn dramatisch. De financiële markten zijn in elkaar gestort. De rente was al historisch laag. En de coronacrisis, hoe erg is dat voor onze pensioenen?
Ja, het is een flinke klap voor de economie en daarmee ook voor de pensioenfondsen. Op dit moment is er nog niks aan de hand. Hè. Dus de gepensioneerden krijgen gewoon hun pensioen uitbetaald. De opbouw van de jongeren wordt ook nog niet gekort. Dus het is echt afwachten wat er de komende maanden gaat gebeuren. De economie die zou zich zo snel kunnen herstellen. Bijvoorbeeld als het alles weer open gaat en alles weer door kan gaan zoals het vroeger was. Maar het zou ook wat langer kunnen duren. Dus bijvoorbeeld in die anderhalve meter economie. Restaurants, terrasjes, sportclubs die allemaal toch met minder capaciteit kunnen draaien als we allemaal anderhalve meter afstand moeten houden. Of bijvoorbeeld sectoren zoals bij de vliegtuigen, die misschien wel lange termijn consequenties kunnen verwachten als gevolg van corona. Dus de vraag is eigenlijk, hoe gaat dat zich in de komende maanden ontwikkelen? En in december wordt er dan een berekening gemaakt. Hoe staat de wereld er dan voor? Hoe staan de dekkingsgraden er dan voor? En dan moet besloten worden of er gekort moet worden of niet.
Nou, die dekkingsgraad is natuurlijk heel belangrijk. Dat is eigenlijk het geld dat een pensioenfonds moet hebben om aan zijn toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Als dat nu op een procent of 85 staat, of zelfs minder, dan is de enige manier om dat te veranderen is korten op de pensioenen. Of proberen meer inleg te krijgen. Maar wat er dan zal gebeuren in december, want daar gaat dat besluit dan over, gaan we korten of niet? Dat is natuurlijk een duivels dilemma, want het korten is vervelend voor gepensioneerden en niet korten is riskant voor toekomstige gepensioneerden. Dat is waar de discussie over gaat straks, hè?
Dat klopt, ja, en dat is een moeilijke afweging. Dus enerzijds de stand van die dekkingsgraad, dus de financiële situatie van het fonds, die zal meespelen in die beslissing. De overheid die kan ook zeggen, god, dit zijn hele bijzondere omstandigheden en we zitten in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel en misschien is er wat rust nodig. Dat zijn ook overwegingen die spelen.
Ja, want
en daarbij speelt inderdaad de...
Ja. Het is niet per se. Ja, we hebben te maken met een kleine vertraging op de lijn. Maar het probleem is eigenlijk niet per se die dekkingsgraad. Het probleem is de politieke beslissing die het kabinet moet nemen op 31 december 2020. Hè, dat is het, toch?
Het is een combinatie van beide. Dus enerzijds, hoe ziet de economische wereld er op dat moment uit? En daarbij ook de overgang naar het nieuwe stelsel. En wat is daar nodig, zodanig dat we er allemaal vertrouwen in hebben.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van het pensioen.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn gast is Marieke Knoef. Zij is hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden. Wij spreken over pensioenen. Er is vorig jaar dat pensioenakkoord bereikt. Belangrijke afspraken voor een flexibeler, persoonlijker pensioenstelsel. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Dat akkoord wordt nu uitgewerkt in allerlei maatregelen. En het zou nog voor de zomer gepresenteerd moeten worden. Mevrouw Knoef, waar wij het zo even over hadden. Die dekkingsgraad, rekenrente hebben we het nog niet eens over gehad. Maar dat zijn... Het is eigenlijk... voor hun uitkering in de toekomst. En het geëmmer met rekenrente en dekkingsgraden van dit moment, waardoor dat eigenlijk onzeker wordt. Is dat in de kern wat er mis is met ons stelsel?
U viel een klein stukje weg, maar ik heb het laatste gehoord. De kern die mis is met ons stelsel. Misschien kunt u een klein stukje herhalen.
Nou ja, ik zei de dekkings. We hebben het over dekkingsgraden die wiebelig zijn. Rekenrente die historisch laag is. Waar pensioenfondsen het wel mee moeten doen om zeker te zijn van wat ze in de toekomst kunnen uitkeren. En mijn vraag is, veroorzaakt dat niet de wiebeligheid? En is dat niet het grote probleem met ons stelsel zoals we het nu hebben?
Dus inderdaad, wat een belangrijk punt is nu, is dat we harde beloftes doen naar mensen. Dus bijvoorbeeld de 25-jarige van nu, die krijgt nu al een belofte over hoeveel pensioen die gaat krijgen als die later 70 is, bijvoorbeeld. Dat is een flinke belofte. En als je zo'n belofte doet, dan moet je ook goed uitrekenen dat er voldoende in kas is om dat later dus ook echt waar te kunnen maken. Daarvoor hebben we de huidige rekenrente. En die is heel laag. En dat betekent ook dat er heel veel geld in kas, in die pensioenfondsen moet zitten. Om zeker te zijn dat we die belofte later waar kunnen maken. Maar dat leidt ook wel weer tot frustratie en boosheid. Hè, zoals we ook vorig jaar gezien hebben. Toen er een dreiging was dat er kortingen zouden komen. Want voor mensen is het ook moeilijk te begrijpen. Van goh, als er zoveel geld in die pensioenfondsen zitten, hoe kan het dan toch dat we nu gekort moeten worden? Wat is dan een oplossing? En om toch van die rekenrente af te komen. Want eigenlijk die rekenrente is een verdeelknop tussen jong en oud. En is dus eigenlijk ook een bron van ruzie. En die kun je alleen maar eigenlijk oplossen als je een glazen bol zou hebben. Waarin we precies zouden kunnen zien wat de rendementen in de toekomst zouden zijn. Ja. Want dan hebben we daar geen ruzie over. Gegeven dat we die glazen bol niet hebben, is dat helaas geen optie. Dus wat dan een oplossing is, is om wat minder harde beloftes te maken. Dus het principe blijft hetzelfde van het pensioen. Hè, dus werkgevers en werknemers die leggen pensioenpremie in. Die premies worden belegd en er worden rendementen opgehaald. En die worden uiteindelijk weer gebruikt om de pensioenen te betalen. Dat is op dit moment zo en dat blijft ook in het toekomstige stelsel. Maar die belofte over, nou, wat is dan het pensioen dat je over 45 jaar gaat krijgen, die wordt wat minder hard. Dus we kunnen mensen wel zeggen, goh, dit is het pensioen dat we voor u verwachten. Maar het met een harde belofte geven, dat is steeds moeilijker geworden in deze wereld.
Ja, dat is eigenlijk de crux van waar het nieuwe systeem heen gaat. En dat maakt natuurlijk ook een einde aan wat eigenlijk een schijnwerkelijkheid is van die rekenrente. Want die rekenrente is, nou, die pensioenfondsen maken volgens mij al decennia lang 1% of 7% rendement per jaar. Maar ze moeten rekenen nu met een rente die is ongeveer 0 op dit moment. Dat is toch ook niet reëel eigenlijk?
Ja, dat klopt, maar dat hangt wel samen met die harde belofte die je doet. Als je een harde belofte doet waar geen risico aan vastzit, ja, dan zul je ook moeten rekenen met een risicovrije rente. En die is op het moment inderdaad heel laag. Nou, de rendementen waren vorig jaar bijvoorbeeld heel hoog. Maar die kunnen natuurlijk ook wel eens tegenzitten. En vroeger konden we zeggen, nou, als het tegen zat op de beurzen, op de financiële markten, dan doen we de pensioenpremie van de jongeren een klein beetje omhoog en dan kunnen we toch nog die pensioenen garanderen. Maar dat is steeds moeilijker geworden, omdat we nu een steeds grotere groep ouderen hebben ten opzichte van het aantal jongeren. Dus bijvoorbeeld in 1950 hadden we voor elke 65-plusser nog 7 mensen tussen 20 en 64 jaar. En nu heb je voor elke 65-plusser nog maar 3 mensen tussen 20 en 64 jaar. En richting 2040 wordt dat nog minder. Dan hebben we er nog maar 2 mensen tussen 20 en 64 voor elke 65-plusser. Dus je kunt nagaan dat een enorme verandering is in de samenstelling van de bevolking, die ook gevolgen heeft voor ons pensioenstelsel.
Ja, het is eigenlijk een conflict tussen generaties. En jongeren hebben misschien het gevoel dat ze nu veel moeten betalen, dat er straks niks voor ze over is, terwijl ouderen het gevoel hebben dat ze niet krijgen wat er beloofd is. En ze hebben eigenlijk alle twee gelijk.
Ja, dat is eigenlijk wel heel, heel jammer, hè? Ja. Dus inderdaad, dat zowel de ouderen als de jongeren denken, goh, het is niet goed. En dat is eigenlijk ook wel weer heel knap dat we dat hebben kunnen bereiken in Nederland. Want het Nederlandse pensioenstelsel, als we dat ook vergelijken met andere pensioenstelsels in de wereld, hebben we toch een van de beste pensioenstelsels. En we hebben heel weinig armoede onder ouderen. Mensen kunnen hun levensstandaard met pensionering ook relatief goed voortzetten. En toch zien we in Nederland heel veel boosheid, cynisme, ontevredenheid over het pensioen. Wat ook wel weer jammer is en waar andere landen misschien naar Nederland kijken en denken, goh, waar maken die mensen zich eigenlijk druk om?
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat, als het nieuwe stelsel, zoals u net uitlegde, uitgaat van wat minder zekerheid. Het kan meevallen en het kan tegenvallen. Ik vind dat eigenlijk ook wel een hele lastige. Want als je je toekomst, financiële toekomst, een beetje wilt plannen, dan is het wel fijn om zekerheid te hebben, in elk geval over het pensioendeel daarvan. Dat gaat nu eigenlijk een beetje weg. Hoe groot, denkt u, wordt die onzekerheid?
Ja, dus die onzekerheid wordt wat groter. Dat is omdat we in dat nieuwe stelsel, dus in het akkoord wat gesloten is, is afgesproken dat de buffer verdwijnt. Nou, dat is enerzijds heel fijn, want dan kunnen we ook eerder indexeren, eerder de pensioenen mee laten stijgen met de prijzen en de lonen. De buffer is, we hadden het net over de dekkingsgraad, die aangeeft hoeveel er in kas is ten opzichte van de verplichtingen. En als die 100% is, dan heb je precies genoeg in kas om aan de verplichtingen te voldoen. En in het oude systeem zeiden we, bij 100%, dat is precies genoeg. Maar eigenlijk willen we dat mensen, of dat de pensioenfondsen, nog wat meer dan die 100% in kas hebben. Dus tenminste 105% voordat ze mogen gaan indexeren. Dus voordat ze de pensioenen mogen laten meestijgen met de prijzen en de lonen. En nu zeggen we, goh, die buffer die is niet meer nodig. Dus als de dekkingsgraad boven de 100 uitkomt, dan mogen we al indexeren. Dus dat is al wat sneller. Maar tegelijkertijd, als het tegen zit, dan zal er ook wat sneller gekort moeten worden. En dat is wel een uitdaging, zoals u terecht zegt, voor mensen ook om daarmee om te gaan. Want we hebben allemaal last van verliesaversie, heet dat. Dat is ook wel eens onderzocht in een groep apen bijvoorbeeld. Als je apen een banaan geeft, nou, dan zijn ze heel erg blij dat ze die banaan gekregen hebben. Als je een andere groep apen 2 bananen geeft, maar vervolgens pak je de eentje van die apen af, dus dan hebben ze per saldo ook nog steeds 1 banaan. Maar die apen zijn heel erg boos en gefrustreerd, want zij zijn een banaan kwijtgeraakt. Dus die verlies van die ene banaan, die hakt er veel harder in dan dat ze ook die 2 bananen gekregen hebben.
Ja, maar mevrouw Kloef, ik ben geen aap. Hè. En,
nee, dat klopt.
Maar ik zat me af te vragen, toch dat die onzekerheid, ja, 1 of 2 bananen is overzichtelijk, maar hoe groot wordt de onzekerheid? Wat zal de marge zijn tussen het hoogste bedrag en het laagste bedrag dat je zult ontvangen als je met pensioen gaat? Want dat is natuurlijk wel wat de onzekerheid bepaalt. Wat zijn de getallen die daarbij horen?
Nou, de precieze getallen kan ik niet zo geven. En het hangt ook af van, nou, bijvoorbeeld het risico dat een pensioenfonds neemt op de beurzen. Dus in hoeverre gaan ze in aandelen, in obligaties. Nou, hoeveel risico wordt er genomen? Dat hangt ook samen met de uitkomsten en de variatie die mensen zullen krijgen.
Ja. Maar we verlaten dus eigenlijk we verlaten dus eigenlijk dat principe van voorzichtigheid en ingebouwde veiligheid door die dekkingsgraad los te laten. Is dat niet riskant?
Nou, ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen 2 dingen. Dus enerzijds is het de vraag, nou, hoe groot moet die buffer zijn? Dus zie je het als een soort van airbag. Hoe groter die airbag, hoe minder negatieve schokken je hebt. Maar dat geld wat in die airbag zit kun je niet nu gebruiken om pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen en de lonen. Dus dat is een afweging. Ik vertelde net even over de banaan- en de verliesaversie. Dus als die verliezen er natuurlijk harder in hakken dan de winsten, dan kan het voor mensen wel eens voelen alsof het alsof het allemaal tegen zit, hè? Maar dan moeten we er ook bij nadenken dat er ook momenten zijn dat het meezit. En nou, hopelijk zal het wat vaker meezitten dan tegenzitten.
Maar kan het dan per persoon per jaar verschillen?
In ieder geval verschillende mensen die zitten bij verschillende pensioenfondsen. En verschillende pensioenfondsen kunnen ook hun eigen beleid kiezen in de zin van hoeveel risico ga ik nemen. En voor een gedeelte wil je ook risico nemen, want dan is de verwachte uitkering ook hoger. Maar aan risico nemen zit ook een prijs van, misschien valt het ook af en toe tegen. Bijvoorbeeld stel dat ik u een weddenschap voorleg. Met 50% kans wint u €200, maar met 50% kans verliest u €100. En de vraag is, wilt u meedoen aan deze weddenschap?
Nou, de kans dat ik €100 verlies, dat hangt er een beetje van mijn portemonnee af.
En hoe, ja, dat klopt. Hoe,
kan ik mij permitteren om €100 te verliezen en daarmee een kans te kopen op €200? Ja, dat is dan de grote vraag. En dat doen die pensioenfondsen inderdaad dan ook eigenlijk. Maar dan kan dus elk pensioenfonds eigenlijk zijn eigen risicoprofiel bepalen. En waar leidt dat dan toe in de praktijk, denkt u? Dat ze niet meer allemaal aan dezelfde eisen moeten voldoen?
Wel aan dezelfde eisen, maar ze zullen kijken naar hun deelnemers. Goh, wat is de risicohouding van de deelnemers? Hoeveel risico willen mensen nemen? En ook inderdaad, wat u net ook aangaf, de risicocapaciteit. Hè? Hoeveel andere financiële middelen heb je? Dus denk aan spaartegoeden, een eigen woning die misschien deels afgelost is. Dus hoe afhankelijk zijn mensen ook van dat werknemerspensioen?
Maar dan kunnen ze ook gaan concurreren met elkaar. Kom bij mij, want ik neem wel ietsje meer risico, maar daarmee heb je ook een veel hoger pensioen. Dan krijgen we een soort woekerpolissen, maar dan in de pensioenfondsen.
Nou, ik zou het geen woekerpolissen willen noemen. En in de pensioenfondsen is het op dit moment zo dat je geen keuze kan maken tussen het pensioenfonds. Dus afhankelijk van de sector waar je in werkt, kom je ook bij een bepaald pensioenfonds terecht. En dat fonds zal kijken van, hoe ziet mijn deelnemingspopulatie eruit? En hoe kan ik goed aansluiten bij de behoeften en de wensen van die deelnemers? En we hebben nog wel een verschil, vind ik, ook tussen jongeren en ouderen. Hè? Dus als je oud bent of als je bijna gepensioneerd bent of al met pensioen bent, Dan is het natuurlijk veel vervelender om schokken te krijgen in je pensioen dan wanneer je nog 25 bent. En daar wordt nu ook over nagedacht in dat nieuwe pensioencontract. Hoe moeten we die risico's nou eigenlijk delen tussen mensen? En misschien is het verstandig om die mensen die vlak voor pensionering zitten of al met pensioen zijn, om die wat minder risico te geven dat hun pensioen wat stabieler is. Dus als het meezit, gaan zij dan minder hard omhoog. Maar als het tegenzit, hebben zij ook een minder grote daling. Dus hun pensioen is wat stabieler dan voor een 25-jarige... voor wie het juist wel gunstig kan zijn om nog wat meer risico te krijgen. En daarmee ook de verwachting op een hogere uitkering.
Denkt u dat het per saldo beter of slechter wordt dan het de afgelopen decennia was?
Ik denk dat het pensioencontract, gegeven de huidige wereld waarin we nu leven, heb ik wel veel vertrouwen in dat nieuwe pensioencontract. Dat is enerzijds de harde beloftes niet meer waar te maken zijn en ook heel duur zouden zijn. En dat een belangrijke reden is om over te gaan naar dit nieuwe contract. Ik vind ook dat er heel goed nagedacht wordt over welke mensen kunnen dan wel en niet die risico's nemen. Hè? Dus de ouderen versus de jongeren. Dus gegeven de wereld waarin we nu leven, is dit een beter contract dan wat we vroeger hadden.
Ja, maar dat is omdat de wereld verandert.
Beter dan vroeger, ja. Dat hangt ook af van de hele economische situatie. En ik weet niet of alle rendementen die we bijvoorbeeld in het verleden gemaakt hebben, of die voor de toekomst ook wel mogelijk zijn. Hè? Gegeven dat we in een wereld leven met meer vergrijzing. Is het ook misschien realistisch om te zeggen, de rendementen in de toekomst zouden wel eens wat lager kunnen zijn dan dat ze in het verleden zijn geweest.
Dus eigenlijk worden we dan, we worden steeds ouder. Ouderen zijn met steeds meer en ze zullen waarschijnlijk ook steeds ouder worden. Het wordt niet meer zoals de generatie van mijn vader, bijvoorbeeld.
Dat klopt en daar zitten goede en minder goede kanten aan. Dus enerzijds is het natuurlijk ook heel fijn dat we langer leven. En ook wel steeds gezonder oud worden. En daarom is het ook wel heel goed dat we zo'n pensioenstelsel hebben. Want stel je nou eens voor dat je zelf voor je pensioen zou moeten sparen. En dan ga je met pensioen en dan weet je eigenlijk niet, leef ik nog 10 jaar of nog 20 jaar? Of misschien word ik wel 100 en leef ik nog 30 jaar? En omdat je dat niet weet, zou je voor de zekerheid maar heel veel moeten sparen voor het geval dat je 100 wordt. Maar er is ook een grote kans dat niet iedereen 100 wordt, helaas. En dat je dan te veel spaart en overlijdt met een groot saldo op je rekening. Net als ik met mijn origami-blaadjes. Is het wel fijn dat we zo'n pensioenstelsel hebben waar we dat lang leven risico noemen we dat. Het risico dat je lang leeft en een lange periode geld nodig hebt, dat we dat met elkaar kunnen delen.
En dat is natuurlijk precies de crux van een pensioenstelsel. We praten zo meteen verder. Dan gaan we het bijvoorbeeld hebben over ZZP'ers in de hele pensioendiscussie. Blijf bij me, zo meteen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five van het pensioen. Fijn dat je luistert. Mijn gast is Marieke Knoef. Zij is hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit van Leiden. U legde net uit, mevrouw Knoef, het nieuwe pensioenstelsel zal eigenlijk minder geld voor de gepensioneerden opleveren dan vroeger, omdat de wereld veranderd is. Die begrijp ik. Hoewel het toch wel best wel een mededeling is. Maar ik zat me ook af te vragen, wat zou er nou gebeuren als we niets veranderen? Dan wordt het waarschijnlijk nog veel slechter. Wat is dan het scenario?
Als we niets veranderen, dan houden we dus die verdeelknop tussen jong en oud. Dus die rekenrente waar we nu in ons systeem hebben. En dan blijven we ruzie maken over wel niet kort. En ik denk dat dat een situatie is die we niet willen hebben. En daarnaast ook denk ik aan de flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Hè. Dus vroeger bleven mensen veel langer in dezelfde baan. Misschien wel hun hele leven. Tegenwoordig veranderen mensen vaker van baan. Ze worden af en toe ook ZZP'er en dan weer werknemer. En ook daarvoor is het belangrijk dat we overgaan op een nieuw stelsel.
Maar in feite, als we niets zouden veranderen, dan zegt u ja, dan blijven we ruzie maken. Maar loopt het systeem dan ook niet vast?
Ja, ik denk als we ruzie maken dat het systeem ook vastloopt. Want het vertrouwen gaat daardoor ook omlaag van mensen. Volgens mij komen we dan in een situatie die we geen van allen willen.
Nou, en die we ook niet kunnen betalen dus blijkbaar. Omdat er veel meer oudere mensen zijn die bovendien langer leven.
Dus we hebben steeds meer ouderen. Die leven ook steeds langer. We maken daar voorspellingen over. En je ziet dat in het verleden, dat die voorspellingen eigenlijk nu, dat mensen nog langer leven dan dat we toen ook verwacht hadden. En dat is ook een risico dat we met elkaar delen. Hè? Dus dat we opeens, misschien door medische vooruitgang, betere hygiëne, allemaal toch steeds langer leven dan we ooit verwacht hadden. Dat voor pensioen is dat een kostenpost. En die delen we ook weer met elkaar.
Nou ja, voor het pensioen is dat een kostenpost, maar voor een gepensioneerde is het kwaliteit van leven.
Klopt, ja, dus voor de gepensioneerde is het ook heel fijn.
Dat is dus de vraag of het heel fijn is, want we stelden vast, het wordt minder dan vroeger.
Dus het wordt minder. Dat is gebaseerd op de veronderstelling dat de rendementen in de toekomst mogelijk wel eens lager zullen zijn dan in het verleden. Uiteindelijk of dat zo is, moeten we natuurlijk afwachten. Wat hetzelfde blijft, wat hierin belangrijk is, is we leggen pensioenpremie in. Dat wordt belegd en daar komen rendementen uit. En dat wordt gebruikt om die pensioenen te betalen. Dus dat principe, dat verandert niet. Dat was vroeger zo en dat is nu zo. Wat er met de rendementen in de toekomst gaat gebeuren ten opzichte van het verleden, ja, dat is nog koffiedik kijken.
Maar er leggen natuurlijk ook gewoon minder mensen geld in, omdat er meer ouderen zijn.
Dat klopt. Dus een belangrijk onderscheid is daarbij het stelsel van de AOW en het stelsel bij de werknemerspensioenen. Dus bij de AOW is het zo dat de huidige werkende mensen pensioen AOW-premie in dat geval betalen. En dat gebruikt wordt om de uitkeringen van de huidige ouderen te betalen. Bij de werknemerspensioenen gaat dat anders. Daar leg je ook pensioenpremie in. En die wordt belegd. En dat geld wordt gebruikt later om jouw pensioen te betalen. Maar ook dan hebben we natuurlijk te maken met, als jij oud bent en er zijn minder mensen die producten en diensten kunnen maken, dan hebben we daar wel in ons hele systeem last van. En een oplossing is dat we productiever worden bijvoorbeeld, maar dat gaat niet van de een op de andere dag.
Nou, het zit hem misschien ook wel in de meer filosofische gedachte waar u aan het begin van ons gesprek over sprak. Dat je moet het verdelen. Je moet je geld verdelen over je leven. Maar dat betekent dus ook dat je. Het heeft best veel zin om je hypotheek af te betalen. Bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk nog niet zo lang geleden veranderd. De nieuwe generaties zullen dat ook doen. Maar als je minder nodig hebt, dan is wat je krijgt meer waard, zou je kunnen zeggen. Misschien moeten we zo naar het pensioen kijken.
Ja, dat is een hele goeie. Dus inderdaad, pensioen is niet alleen de AOW en het werknemerspensioen. Je hebt ook spaartegoeden, misschien wel een afgelost huis. Of deels afgelost. Dan heb je ook minder woonlasten wanneer je met pensioen bent. En ja, hoeveel heb je nodig? Hè? De oude Grieken die zeiden wel eens, rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar in het hebben van weinig behoeften. Ja. Daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar feit is wel dat het goed is om ook na te denken, ja, hoeveel heb ik eigenlijk nodig na pensionering?
Ja, daar zit die communicatie. Hè? U vertelde dat verhaal over die aap die je twee bananen, die je een banaan geeft, dan is hij blij. Geef je hem twee bananen, pak je er eentje af, heeft hij nog steeds één banaan, maar dan wordt hij toch boos. Dat was een mooie vergelijking. Het betekent dus dat wij, de gepensioneerden van de toekomst, zullen dat principe veel beter moeten begrijpen. Maar we zijn niet geïnteresseerd in onze pensioenen, blijkt uit alle onderzoeken. Hoe krijgen we onszelf in die mindset waar wij het nu over hebben?
Ja, dat is een goede. Uit onderzoek blijkt ook wel dat veel mensen zich wel zorgen maken om hun pensioen. Maar wat je ziet is dat als mensen zich zorgen maken, dat ze ook de kop in het zand steken. Dus ze denken, nou, in de hoop dat het allemaal wel meevalt, ga ik er maar niet naar kijken en verdiep ik me er niet in. Maar misschien is het beter om te zeggen, ik ga eens kijken. Bijvoorbeeld op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je een overzicht van de verschillende pensioenen die je hebt. En ik denk dat veel mensen dan ook wel positief verrast zullen zijn. En voor die mensen die niet positief verrast zijn, weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Of je misschien nog wat extra moet sparen. Of dat je misschien je ambitie naar beneden bijstelt.
Maar hoe moet je dat communiceren?
We zagen ook bijvoorbeeld in de recessie van 2008, dus we hebben vaker recessies gehad. Toen was er ook een flinke knap op die dekkingsgraden op de economie. En toen zagen we dat als mensen hun pensioenaanspraken 100 euro omlaag gaan, dat mensen hun ambitie met 30 euro naar beneden bijstelden. Dus ongeveer 1/3 werd naar beneden bijgesteld. En ik vind dat een heel netjes bedrag. Je kunt je voorstellen als je minder pensioen krijgt. Je kunt natuurlijk ook wat langer doorwerken. Wat minder uit gaan geven na pensionering. Dus er zijn verschillende manieren om dat op te lossen. En je ziet dat mensen hun ambitie wel degelijk naar beneden bijstelden. Dus ik zeg niet dat dat een oplossing is voor het hele probleem. Maar het is wel goed dat mensen dat begrijpen en dat ook vertalen naar hun handelen.
We hebben heel lang gedaan over het bereiken van het akkoord. We hebben er geloof ik 10 jaar over gesproken. Het is nu nog niet klaar. Het zou voor de zomer afgerond moeten worden. Waar gaan de discussies nu over?
De discussie gaat over ook de transitie. Hoe komen we dan van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel toe? En hoe leggen we dat goed uit aan de mensen, zodanig dat ze het ook begrijpen en er vertrouwen in kunnen hebben? Ik denk dat dat ook steeds belangrijker geworden is. Mijn oma die zei vroeger, het zal wel zo moeten zijn. Als een expert het zei, dan geloofde ze dat. Dat is niet altijd meer het geval. En dat is misschien ook goed dat dat niet zo is. Maar daarmee is het wel steeds belangrijker geworden dat we het goed uit kunnen leggen. Dus je kunt enerzijds wiskundige berekeningen maken. Wat voor stelsel leidt nou tot de meeste welvaart? Maar als dat een stelsel is waar boosheid en onbegrip bij hoort, dan is het welzijn van de mensen misschien niet zo hoog. Dus dat moeten we ook meewegen.
Maar als het leidt tot de meeste welvaart, is het toch voor iedereen goed?
Op papier wel. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Want uiteindelijk willen mensen toch gewoon een mooi bedrag op hun bankrekening en elke maand een goed pensioeninkomen. Maar daarnaast is het ook wel belangrijk om het enigszins te kunnen begrijpen. Niet alle details, maar wel op hoofdlijnen. En om dan ook het gevoel te hebben dat het eerlijk toegaat. En ik denk dat we dat, vorig jaar hebben we dat gezien. Toen ging alles netjes volgens de regels. Maar hadden mensen niet allemaal het gevoel dat het eerlijk was. We zagen toen dat de rente omlaag ging en dat daardoor de dekkingsgraden er slecht voor stonden en dat er dreiging was tot korten. En mensen begrepen dat principe niet zo goed. Van, waarom moet er nou gekort worden als er zoveel geld in de pensioenfondsen zit? Dus daarom is het ook naast alle berekeningen ook belangrijk dat mensen de mechanismes kunnen begrijpen. Waarom wordt er bijvoorbeeld gekort? Ja. Ik heb een collega die noemt dat het spoorboekje. Je hebt verwachte onzekerheid. Bijvoorbeeld de dienstregeling van de trein. Je weet dat die af en toe een minuutje eerder of later komt, die trein. En als het sneeuwt, dan is die misschien nog later. Maar dan begrijp je waarom die trein later is. Terwijl als de ene keer de trein 10 minuten later komt, de andere keer 20 minuten, en je begrijpt niet waarom, dan krijg je onverwachte onzekerheid. Dan weet je niet meer zo goed waar je aan toe bent. En dat is heel vervelend voor mensen. Dus ik denk dat we weer toe moeten naar een goede pensioendienstregeling.
Ja, en wanneer denkt u dat we daar zijn? Hè? Want u zei de laatste discussies nu voor de zomer gaan vooral over hoe komen we, hoe gaat die transitie naar het nieuwe systeem eruit? Wanneer zijn we daar, denkt u?
Nou, de planning is dat er voor de zomer een uitkomst is over die uitwerking. Hè. Dus vorig jaar juni is het akkoord gesloten. En nu is zijn veel werkverbanden, stuurgroep bezig met die uitwerking. En de verwachting is dat die voor de zomer dat rond is. En daarna krijg je natuurlijk nog een periode van implementatie. Dus dat zal nog wel wat tijd met zich meebrengen. Maar dan is er wel helderheid over die pensioendienstregeling en hoe we dat gaan doen.
En dan verandert dus de aanspraak die ik nu zou kunnen maken, die verandert dan eigenlijk?
Waar je vroeger de harde beloftes kreeg, krijg je dan de verwachte uitkering. Maar wel met het doel dat er uiteindelijk daar ook een beter pensioen uit kan komen.
Ja. We praten zo meteen verder. We gaan eerst even naar Jurgen.
Dankjewel Jurgen.
Veel plezier straks.
Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van het pensioen. Mijn gast is Marieke Knoef, zij is hoogleraar empirische micro-economie in Leiden. In dat nieuwe pensioenakkoord gaat het ook over ZZP'ers. Hè? Bijvoorbeeld wat eraan gekoppeld is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar hoe zou je het met de pensioenen moeten regelen? Want pensioenen en ZZP'ers, dat is een beetje een moeilijk verhaal.
Ja, de ZZP'ers die zijn inderdaad zelf verantwoordelijk voor hun eigen pensioenopbouw. Dat is heel anders dan de werknemers die vaak verplicht pensioen opbouwen. En je ziet ook dat gevolgen heeft. Dus we zien als we kijken naar de pensioenopbouw van de ZZP'ers, dat zij gemiddeld gezien eigenlijk best wel goed pensioen opbouwen. Maar dat er veel variatie is tussen mensen. Waarbij er dus ook een grotere groep is die te weinig opbouwt. Dus zo'n 40% van de ZZP'ers komt niet aan 70% van het huidige inkomen. Wat wel eens als een soort maatstaf gebruikt wordt voor wat een goed pensioen zou kunnen zijn. En we zien dat er ook variatie is tussen de inkomens van de ZZP'ers. Dus bijvoorbeeld de ZZP'ers met een heel hoog inkomen, die hebben het vaak wel goed geregeld. De mensen met een heel laag inkomen, die kunnen met de AOW eigenlijk hun inkomen al voortzetten na pensionering. Maar vooral de ZZP'ers met middeninkomens, die bouwen regelmatig niet genoeg pensioen op. Dus daar zit wel een probleem. En de vraag is natuurlijk, waar komt dat door dat die mensen te weinig opbouwen? Dat kan enerzijds uitstelgedrag zijn. Hè? Dus je wil wel pensioen sparen, maar je denkt, ik begin er volgende week mee en nog niet vandaag. Het is wel eens als je mensen 's ochtends voorlegt, hè, wil je met een lunch een salade of een frietje, dan zeggen mensen 's ochtends, doe maar die salade, want dat is wel een goed idee. Maar als het dan 12 uur is en je ruikt de frietje, dan denk je, laat ik eerst dat frietje maar doen en dan neem ik morgen de salade. En als je dat elke dag denkt, dan duurt het lang voordat de pensioen opgebouwd wordt.
Ja, moet er dan niet gewoon een verplicht collectief pensioen komen, ook voor ZZP'ers?
Een verplichting is één mogelijkheid om die pensioenopbouw van ZZP'ers te verhogen. Een nadeel daarvan kan wel, is het altijd voor's en tegen's aan, ook hier. Een groot verschil tussen zelfstandigen en werknemers is bijvoorbeeld dat het inkomen van de ZZP'er best wel schommelt over tijd. Denk bijvoorbeeld nu aan de coronacrisis. Hè, dan krijgen de ZZP'ers vaak de eerste klappen. Maar anderzijds, als het weer goed gaat met de economie, dan krijgen zij ook weer sneller een hoger inkomen. Maar dat betekent ook dat om die reden zelfstandigen nog wel eens wat huiverig zijn om geld in hun pensioen te stoppen. Dan zeggen ze, als we het in een pensioenproduct stoppen, dan kunnen we het daar niet, als het bijvoorbeeld volgend jaar slecht gaat, kunnen we het niet zo makkelijk dat geld er weer uithalen. En het bedrijf staat voorop. En als ik geld nodig heb om in mijn bedrijf te investeren of om te zorgen dat we een moeilijke tijd kunnen overbruggen, dan is dat voor die ZZP'er of voor de andere zelfstandigen toch vaak belangrijker dan pensioen.
Maar toch, als dat niet goed geregeld is en de ZZP'er wordt oud en kan niet meer ZZP'en, dan raakt hij in problemen. En dan zou het ook best kunnen zijn dat er een groot deel van die problemen wordt afgewenteld op de maatschappij. En dat is natuurlijk slecht. En dat voorkom je door een verplichting in te bouwen. Maar die discussie die is er dus eigenlijk niet.
Ja, de discussie is er wel. Maar hij is ook wel... zelfstandigen zijn ook wel erg gehecht aan hun flexibiliteit en keuzevrijheid. Zijn er ook wel andere manieren om mensen dan toch, om dat uitstelgedrag bijvoorbeeld te voorkomen. Dus wat we in Engeland zien is dat mensen bijvoorbeeld soms, die houden ze ook niet van verplichtingen. En dan zeggen ze, we doen een automatische opbouw. Dus als je niks doet, dan bouw je pensioen op. En je moet je actief uitschrijven om geen pensioen op te bouwen. Nou, op die manier kun je uitstelgedrag voorkomen. Maar het is wel lastig hoe je dat dan in moet voeren en hoe je dat dan moet implementeren. Want ja, waar komt dat geld dan te staan als je het automatisch maakt? Dus het is nog makkelijker gezegd dan ook daadwerkelijk uitgevoerd.
Ja. Zware beroepen, dat is ook iets dat steeds terugkomt in de pensioendiscussie. Die zeggen, moeten ze misschien iets eerder met pensioen dan mensen met een minder zwaar beroep. Daarover gaat ook de kettingvraag. De vraag van mijn vorige gast, dat was Theo van der Plas van de politie, in BNR's Big Five van de politie. En dit is zijn vraag aan u.
Marieke, ik heb de volgende vraag. Je ziet dat wij als politie met allerlei zware klussen, zou ik bijna zeggen, toch best een zwaar beroep hebben. Er zit nogal wat flexibiliteit ook in ons pensioen. Nu met die golf van digitalisering, hoe zou je nou ons pensioen ook nog betaalbaar moeten houden? En hoe zou je politiemensen op een acceptabele leeftijd ook met pensioen kunnen gaan? Hoe kunnen we dat financieren? Hoe houden we dat betaalbaar?
Ja, misschien moeten we even, mevrouw Knoef, kijken naar het laatste deel van de vraag van Theo van der Plas, namelijk de acceptabele pensioenleeftijd voor politiemensen. Dit is precies het probleem, want wat is een acceptabele leeftijd? Wat denkt u?
Dat zal voor iedereen weer anders zijn.
Ja.
En ik denk dat dat ook een punt is. In ons huidige stelsel hebben we veel one size fits all. Hè. Dus we hebben hetzelfde stelsel voor iedereen. En enige flexibiliteit of iets meer flexibiliteit in dat stelsel kan wel helpen. Juist voor mensen met zware beroepen, voor wie het heel logisch is om wat eerder te stoppen met werken. Je kunt ook aan andere vormen van flexibiliteit denken. Maar over de zware beroepen, daar ging het natuurlijk ook over in dat pensioenakkoord. We praten nu over de tweede pijler, wat nu uitgewerkt wordt. Maar dat pensioenakkoord, dat bevatte ook elementen rond de AOW. Dus de AOW die is in het verleden is die omhoog gegaan. En met het pensioenakkoord is dat eigenlijk weer deels een beetje teruggedraaid. Dus is gezegd, misschien wel ging het wel iets te snel omhoog. En daarom gaat de AOW nu minder snel omhoog dan voorheen het geval was. Ja. Dus dat helpt de politiemensen al een beetje. Daarnaast is er ook wat afgesproken over sectoren met zware beroepen. En die hadden vroeger een boete als er een vroeg pensioenregeling was. En met het akkoord is afgesproken, en dat moet dan wel in ook de cao's geregeld worden, dat mensen 3 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen mogen gaan zonder dat die boete betaald hoeft te worden. En ziet dat in een aantal sectoren, ik geloof ook bij de slachthuizen bijvoorbeeld, mensen die er allemaal in koude omstandigheden werken, dat daar nu ook afspraken gemaakt zijn dat die mensen eerder met pensioen kunnen. En daar hoeft dan nu niet meer die boete betaald te worden.
Oké. Het is uw beurt om een kettingvraag te stellen aan de volgende gast. Jan-Willem Hoitsma van Brand New Day. Dat is een premiepensioeninstelling, een commerciële pensioenbelegger eigenlijk. Ik ben benieuwd naar uw vraag aan hem.
Mijn vraag gaat eigenlijk over... we hebben een one-size-fits-all systeem, maar we gaan naar steeds meer flexibiliteit. En dat betekent ook dat mensen meer keuzes moeten maken. Dus enerzijds zorgt flexibiliteit ervoor dat mensen het beter kunnen laten aansluiten bij hun eigen behoeftes. Dat is heel fijn. Maar dan moeten mensen wel een goede keuze kunnen maken. En we zien dat mensen pensioenkeuzes nou niet altijd makkelijk vinden. En dan is het belangrijk dat ook dat de pensioensector mensen kan helpen om de juiste keuzes te kunnen maken. En ik ben benieuwd hoe Jan Willem daar tegenaan kijkt. Want hij heeft pensioenproducten waar ook diverse keuzes mogelijk zijn. En hoe hij aankijkt tegen de toekomst van het helpen van mensen met die keuzes. En hoe kunnen we dat nou goed doen? Zodanig dat we ook gemak kunnen hebben van die flexibiliteit.
Ja, en vooral niet de verkeerde keuze maken.
Precies, inderdaad. Ja,
want wat zou de verkeerde keuze zijn?
Hè, dat mensen er geen stress van hebben.
Nee, maar de verkeerde keuze zou kunnen zijn dat je toch nu niet zoveel geld wil stoppen in je pensioen en dat je daar later spijt van krijgt. Daar doelt u op.
Bijvoorbeeld, maar je kunt je ook voorstellen, er zijn steeds meer producten waar mensen bijvoorbeeld zelf hun risicoprofiel kunnen kiezen. Mensen moeten ook een keuze maken over een AOW-leeftijd bijvoorbeeld. In het nieuwe stelsel komt er ook een lump sum, dus je kunt ook op pensioendatum wat meer geld uit je pensioen krijgen in één keer om meer flexibel uit te kunnen geven. En dat zijn denk ik goede zaken, want mensen houden ook van het gevoel van controle. Maar mensen willen ook graag ontzorgd worden. En hoe kunnen we mensen dan toch ontzorgen en bij de goede keuzes terecht laten komen?
Nou, daar gaan we het morgen uitgebreid over hebben. Hartelijk dank voor dit gesprek, Marieke Knoef. Dank u zeer. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Ga nu vooral luisteren naar Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen. Dag.